Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik wil deze preek maar beginnen met de aanleiding. Omdat ik denk dat dat vanavond direct een heleboel zegt. De aanleiding was eigenlijk een commentaar in het Nederlands Dagblad van vorige week zaterdag. De zaterdag voor Pinksteren. Het Nederlands Dagblad wil een krant zijn voor christelijk Nederland. Dus Pinksteren gaat aan zo'n krant niet zomaar voorbij. En boven het redactionele commentaar staat: hoezo Heilige Geest? En de redactie die begint dan iets te zeggen over hoe je tegen Pinksteren, tegen dat feest van de Geest, aan kunt kijken. Dat kan wegsomberen zijn, in de zin van, ja, dat is nu wel zo dat wij het feest van de Geest vieren en dat is ook wel een feest, maar tegelijkertijd, kijk eens hoe mensen, kijk eens hoe christenen met elkaar strijden over de gaven van de Geest en wie die gaven van de Geest dan wel ontvangen heeft. Kijk eens naar kerken onderling, vele in getal, veelkleurig in hun geloofsinhoud, in hun belijden. Ja, is dat nu aanleiding tot feest? En kijk eens hoe mensen, hoe christenen, begeesterd met elkaar, soms op een hele verkeerde manier kunnen omgaan. Mentaal geweld. Maar ook kun je het feest van de Geest wegrelativeren. Gaven van de Geest als vriendelijkheid, zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing. Ja, dat vind je niet alleen onder christenen, maar je vindt het ook buiten de kerk. Je vindt het ook bij anderen. En na die overwegingen staat er dan: toch is Pinksteren het geboortefeest van de kerk. Toch. Dat is voor mij altijd een woordje om op te passen. Als iemand het woordje toch gebruikt. Want achter dat woordje toch gaat vaak een overtuiging schuil. Soms een hele stille overtuiging, niet eens uitgesproken. Geloof. Op zich niet verkeerd, maar iets om op te letten, iets om op te passen. Let u er zelf ook maar eens op als u dat woordje toch hoort. Meestal is dat zoiets van: ik heb er eigenlijk geen argumenten voor, ik kan het niet hard maken, maar toch is het zo. Discussie tussen twee mensen over de kosten van autorijden en openbaar vervoer. En dan kunnen alle dingen op tafel komen. En dan kan degene met bijvoorbeeld het standpunt over het openbaar vervoer alle gelijk van de wereld hebben. En toch zegt de autorijder: toch is autorijden goedkoper. En op dezelfde manier kun je op het werk bijvoorbeeld een discussie aangaan over: hoe zullen we dit nu aanpakken? Zullen we het langs de vriendelijke weg doen, nog eens een keer gaan praten en nog eens praten? Of gewoon recht toe, recht aan, regels stellen, sancties toepassen, doorzetten. De vriendelijke weg, zo u wilt, of de harde weg. En dan kan het soms ineens zijn dat inderdaad dan een leidinggevende zegt: en toch gaan we het zo doen. Zoals hij al eerder in gedachten had. Dan heeft het iets van een machtswoord. Nogmaals, op zich niet verkeerd, maar ik was hier gefocust. Toch is Pinksteren het geboortefeest van de kerk. En let wel, doorgaans lees ik de commentaren van het Nederlands Dagblad met plezier en met ook instemming. Maar in dit geval vroeg ik mij toch af: klopt dat? Kun je dat zo zeggen? En dat is natuurlijk een gevaarlijke vraag. Ik ben hier vorige week niet bij u in de kerk geweest op Pinksteren. Misschien heeft vorige week een voorganger het ook nog wel gezegd. Pinksteren, het geboortefeest van de kerk. Klopt het wel? En alleen al uit de vraag mag u verstaan dat ik denk dat het in ieder geval zo direct niet klopt. En dan komen we bij de catechismus vanavond, waar het eerste zinnetje, of de hoofdzinnetje, zo u wilt, op die vraag, wat gelooft u aangaande de heilige katholieke kerk? Dat eerste zinnetje is dan dat de Zoon van God van het begin der wereld tot aan het einde uit de hele mensheid door zijn geest en woord een gemeente vergadert. Niks niet. Pinksterfeest als het geboortefeest van de kerk, misschien wel het moment waarop de kerk op een bepaalde manier tot openbaring komt, gestalte krijgt. Maar de catechismus zegt ons klip en klaar, de kerk, dat is iets wat begint met de schepping van deze wereld. En de kerk, dat is iets wat begint met Christus. Wij denken aan de geest, maar het begint met Christus zelf. Hij is het die roept, vergadert. En hij gebruikt daarbij geest en woord. Dat is een volgorde die ons misschien verbaast, want Psalm 25 zit ons zo in onze gedachten. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Maar de catechismus draait het om en zegt, Christus vergadert door zijn geest en zijn woord. Christus vergadert. Dat wil zeggen, de gekruisigde en opgestane Heer, die vergadert. Eén die gestorven is voor onze zonde en is opgestaan uit de dood. Dat is de basis, een gekruisigde Christus, dat is de basis onder de kerk. Als wij het hebben over een aantrekkelijke kerk, soms wordt daar wel eens over geschreven, de kerk moet aantrekkelijker zijn, dan is nog maar de vraag of dat zo 1, 2, 3 mogelijk is. Want aan het begin van die kerk staat een gekruisigde en opgestane Christus. De ellende van deze wereld en de heerlijkheid van deze wereld. Daar zitten aantrekkelijke kanten in, maar ook afschrikwekkende en misschien wel aanstootgevende kanten. Het kruis van Christus is niet mooi. Niet in zichzelf, tenminste. Door zijn woord en door zijn geest en woord. Christus gebruikt zijn geest, de geest, en de geest gebruikt vervolgens het woord om de kerk te vergaderen en te verzamelen. En dan zit daar dus dat woordje vergaderen, verzamelen, onderhouden. En daar zit een woord achter dat wij wel kennen, gemeente, kerk. In het Nieuw Testament staat er dan iets dat we misschien ook nog wel kennen in het Grieks, ecclesia, van studenten ecclesia, dat was dan allemaal een beetje deftig, maar in feite betekent het gewoon niet anders dan studentengemeente. En ook in het Oude Testament, en dat is eigenlijk wel bijzonder, kom je een vergelijkbaar woord tegen. Een woord dat eigenlijk ook iets dergelijks betekent als ecclesia. Ecclesia, dat komt van uitroepen, eruit geroepen, tevoorschijn geroepen. En ook in het Oude Testament is dat woord kehala, dat Hebreeuwse woord, dat is eigenlijk iets dergelijks. Dat is ook roepen, geroepen zijn. En ook in het Oude Testament komt dat woord gemeente voor. Dan staat er iets als vergadering of gemeenschap of gemeente. In het gedeelte dat we lazen uit 1 Koningen 18 over koning Salomo, dan is daar de gemeente, de gemeenschap van Israël vergaderd. Daar voor de tempel, voordat Salomo de zegen op het vergaderde volk legt. Met andere woorden, zelfs in de schrift zelf, in die zin, dat moet natuurlijk ook, is de catechismus als een leerboek van de kerk ook altijd weer gegrond in de schrift. Ook in de schrift zelf vinden we die doorlopende lijn van de gemeente, van de geroepenen. En dat begint eigenlijk al in het boek Exodus. Daar lezen we voor het eerst, als het gaat om de uittocht van het volk Israël, dan gaat het over de gemeente van Israël. Op het moment dat ze dat samen gaan meemaken, samen gaan doormaken, dat ze bevrijd worden, dat ze losgemaakt worden uit dat angstwekkende land Egypte, op dat moment. Ja, dat is eigenlijk wel fascinerend dat op dat moment de schrift begint te spreken over een gemeente. Zij gaan samen iets meemaken. Zij zullen delen in dezelfde ervaring. En het is niet anders in het Nieuwe Testament, zo zouden we kunnen zeggen, als het gaat om de gemeente als de geroepenen, als de gemeente in en door Christus geroepenen, dat is delen in dezelfde ervaring, delen in hetzelfde fundament, namelijk Jezus Christus die aan het kruis geslagen is. Delen uit vergeving, delen uit de verwondering dat een mens om niet uit genade leeft, uit dat verzoenend lijden en sterven. En daarom, vanwege die doorlopende lijn in de schrift, niet anders, naar mijn idee, dan volkomen terecht dat de catechismus zegt dat de Zoon van God van het begin der wereld tot het einde zich een gemeente vergadert. Zo vond ik ook helemaal in de traditie van de hervormde kerk, waarin dat verbondsmatige denken altijd weer is neergelegd. Ook al is het soms veel particulierder gemaakt, al zijn er tijden geweest dat er onderscheid werd gemaakt tussen leden van de kerk en echte gelovigen, broeders en zusters in de Heer, tegelijkertijd is dit in deze belijdenis altijd weer de toon geweest, de toon die steeds terugkeert, de grondtoon van de kerk. Met andere woorden, u zult begrijpen, nee, inderdaad, misschien moet een krant wat dat betreft ook wel wat terughoudender zijn op sommige momenten, maar nee, Pinksteren is in die zin niet het geboortefeest van de kerk. Want de kerk, zo wil de catechismus ons zeggen, de kerk is in die zin veel groter, veel breder. Ik denk dat we in de kerk, en dat is misschien ook wel iets van de laatste jaren nog eens wat extra, nog eens wat sterker, de neiging hebben gehad om al te beperkt te denken. Alsof de kerk bestaat alleen maar bijvoorbeeld uit de gemeente, de hervormde gemeente of de protestantse gemeente van Breukelen. Alsof de kerk alleen maar op dit moment of in deze jaren bestaat. Nee. Nee, het is vele malen radicaler, het is veel groter. En voor mijn gevoel, dat is ook niet onbelangrijk, daarmee veel troostrijker, dat zal ik u zo nog uitleggen. Dat de kerk begint bij de schepping en eigenlijk eindigt bij de herschepping. En dus niet, zo zegt de catechismus ook, niet alleen hier. Nee, uit de hele mensheid, van over de hele wereld. De kerk is een kerk van alle plaatsen. En niet alleen van dit moment, nee, van de hele geschiedenis waar God boven staat als de Alfa en de Omega. En waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou zo troostrijk? Wij somberen wel eens wat over de kerk. Dat doet niet alleen de redactie van het Nederlands Dagblad, dat doen wij natuurlijk net zo goed en niet helemaal ten onrechte, denk ik. Ik denk dan nog niet eens zozeer aan de wijze waarop de kerk zich manifesteert. Aan ruzies die er inderdaad zijn, dat klopt. Aan meningsverschillen, aan dingen die de kerk onwaardig zijn. Maar soms heel eenvoudig ook aan het feit dat de kerk gewoon een stuk marginaler wordt. Als ik hier vanavond aankom rijden, dan zie ik bij het andere kerkgebouw van de protestantse gemeente nog wel een druk gemeenteleven. Kerkverhuur, denk ik, op een of andere manier. Maar hier gaat het leven gewoon door als op elk ander moment. Het lijkt wel alsof er geen verschil meer is met een andere dag in de week. De kerk is marginaal aan het worden en dat doet ons misschien ook wel eens twijfelen. En misschien is er ook wel alle aanleiding toe om in onszelf te keren en deemoedig te zijn. Dat is ook helemaal niet verkeerd. Maar het mooie van die gedachte dat de kerk van echt van alle tijden is, is dat we inderdaad bijvoorbeeld in de schrift kunnen kijken. We kunnen in de schrift kijken in de tijd van Elia, als inderdaad een groot deel van het volk afvalt. Eigenlijk nog maar een schare over is gebleven van 7000 getrouwen. En zelfs dat Elia nog niet lijkt te overtuigen. Dan denk ik, hé, wat is dat toch fantastisch dat ook ons gemeente zijn, ook ons kerk zijn anno 2012, dat staat in die lijn. En wij zijn helemaal de eerste niet die dat meemaken. Wij zijn helemaal de eerste niet die dat ervaren. Verre van. Verre van. En toch, toen vergaderde Christus zich een gemeente, een gemeenschap. En nu nog steeds. En hetzelfde geldt als we in de geschiedenis verder terugkijken. Bijvoorbeeld in de Nederlandse samenleving van de 18e eeuw. Heel waarschijnlijk dat de kerk, dat de kerksheid, in de zin van dat mensen ook naar de kerk gingen, dat ze er met elkaar daadwerkelijk ook iets van maakten in hun geloof. De kans is heel groot dat als we in die tijd teruggaan, dat we ook zullen ontdekken dat onder het gewone volk, onder grote delen van het volk, de kerk vrijwel geen betekenis had. Ja, de 19e eeuw en de 20e eeuw, een flink deel van de 20e eeuw, laten een heel ander beeld zien. Maar verder terug, van alle tijden die kerk, met ups en downs, en van alle plaatsen. Kerk is niet alleen hier Breukelen, kerk is niet alleen Nederland. Kerk is niet alleen protestantse kerk in Nederland. Kerk is wereldwijd. En dan is er nog wel iets meer te zeggen over het christelijk geloof en over christendom. Ik zag op internet het cijfer dat de kerk iedere dag, wereldwijd, iedere dag 83.000 mensen groeit. Erbij. En toen dacht ik, wat betekent dat nou? Per seconde 10. Dat is nog wel iets anders dan wat wij denken of dat wij voelen als we hier vanavond met 20, 30 mensen bij elkaar zijn. Denk aan Brazilië bijvoorbeeld of Noord-Korea. Christus vergadert zijn kerk. Ons ondanks. Christus vergadert, Christus blijft vergaderen. En dat doet hij, wat er ook gebeurt, om die reclameslogan uit het verleden nog maar eens naar voren te halen. En dat is niet alleen een kwestie van alle tijden van het verleden, maar dat mag ook ons beeld bepalen op de toekomst. Het kan best zijn dat het nog veel erger wordt dan nu. Wij moeten elkaar wat dat betreft niet somber maken, maar we hoeven ook niet irreëel te zijn. Ik moet dan denken onwillekeurig toch aan een gemeentereis die ik een aantal jaren geleden maakte naar Turkije. Turkije is een land waar in het verleden, in een verder verleden, tal van kerken waren. Griekse minderheid weliswaar, maar kerken, christendom. En waar dat nu vrijwel verdwenen is, dat kan dus. Niet uitgesloten. Dat kan dus ook als we kijken bijvoorbeeld naar Noord-Afrika. Bloeiende christelijke gemeenschappen in de eerste eeuw van onze geschiedenis. Van onze jaartelling, de eerste eeuw. Nu vrijwel verdwenen. Behalve in Egypte, de Kopten. Dus het kan nog vele malen erger worden dan wij nu vermoeden of zouden willen vermoeden. Denk aan secularisatie en individualisme. Waarom zou ik een kerk nodig hebben? Ik kan toch zelf wel geloven? Het kan best zijn dat het geloof inderdaad steeds verder teruggedrongen wordt tot bij het privédomein. Maar Christus vergadert. Hij blijft vergaderen, beschermen en in stand houden. Het kan zijn dat door de toenemende invloed van de wetenschap en van de techniek nog veel meer te verklaren is hoe dat in onze hersenen werkt met religie en geloof. Er schijnt zelfs een bepaald gebiedje te zijn dat gevoelig is voor religie en dat je kunt stimuleren, zodat mensen bepaalde ervaringen, hyperervaringen opdoen. Kan. Maar Christus blijft vergaderen, blijft beschermen, blijft in stand houden. En het kan best zijn dat andere godsdiensten een veel grotere stem krijgen dan wij nu kunnen en willen vermoeden. De islam bijvoorbeeld. Maar het kan net zo goed zijn dat het gaat om bepaalde syncretistische vormen. Het zesde zintuig bij RTL verslaat zijn honderdduizenden. Waarom niet? Maar Christus vergadert, beschermt en onderhoudt zijn kerk. Ik herhaal het een aantal keren. In sommige kerken in het buitenland, Zuid-Korea bijvoorbeeld, maar ook wel in evangelische kringen, dan moeten ze soms een zinnetje herhalen. En een keer door een aantal keren dat met elkaar hardop te zeggen. Ik zal het u vanavond niet vragen. Ik vind het ook een beetje kinderachtig eigenlijk. Maar er zit wel iets in dat zo'n bazaal zinnetje uit de geloofsleer, dat je dat zo inprent, dat je dat zo eigen maakt, zo eigen wordt, dat je dat niet meer kwijtraakt. Want ik denk dat als we dat meer ons eigen zouden maken over die kerk die echt van alle tijden, die kerk die echt van alle plaatsen is, dat we daar, ja, laat ik het zomaar zeggen, in geloof een stuk rustiger van zouden worden. Dan blijft er nog wel een vraag. Christus vergadert. Goed, dat kan ik een aantal keren herhalen, maar daarmee blijft nog wel de vraag, hoe zie ik dat dan? Want ik zie dat lang niet altijd. Ik zie dat misschien soms maar heel zelden in die kerk als instituut, of het nu de Protestantse kerk in Nederland is, of de Nederlands gereformeerde kerken, of de Rooms-Katholieke kerk. Hoe zie ik dat? Zie ik dat wel? Het is opmerkelijk dat de catechismus eigenlijk helemaal niets zegt over de ambten. De Nederlandse geloofsbelijdenis doet dat wel. In artikelen 28, 29 en 30, waar het gaat over de ware kerk en het ware geloof en de ambten. Maar de catechismus die zwijgt daar geheel en al over. Het gaat alleen over Christus in zijn drievoudig ambt van profeet, priester en koning. Goed, je zou kunnen zeggen, nou ja, die belijdenisgeschriften waarvan we de drie gereformeerden hebben, die houden elkaar wat dat betreft mooi in evenwicht. En dat is denk ik ook zo, maar het is wel veelzeggend dat de catechismus de kerk niet identificeert met een instituut. dat de catechismus niet zegt of zelfs maar suggereert, hè, de kerk van Christus hier in Breukelen, die is te vinden in dit gebouw of in dit gebouw, in dat gebouw, in dat gebouw. Nee, het lijkt wel alsof de catechismus daar heel bewust over wil zwijgen. Het gaat eerder over de onzichtbare dan over de zichtbare kerk. Voor alle duidelijkheid, dat vergt dus nog meer van uw geloof. Een onzichtbare kerk, althans, daar lijkt het hier wel op aan te komen. Toch, denk ik, om het helder te hebben, ook ik sta hier vanavond niet zomaar. Ik sta hier als dienaar van Christus, als predikant van de Protestantse kerk. En u bent als zodanig samengekomen en in dat instituut, dat zorgt ervoor dat dit gebouw hier in stand blijft en dat er samengekomen kan worden en dat er gepreekt kan worden. Dus aan de ene kant kunnen we ons inderdaad veel te veel inzetten op dat instituut. Dat gebeurt misschien ook wel, dat we het te veel hebben over de kerk en hoe het verder moet met de kerk. Misschien is het wel vele malen belangrijker hoe het is met ons geloof en hoe het verder moet met mijn geloof. En misschien identificeren wij ons wel veel te veel met die kerk en het kerkgebouw. Want die kerk, ach, inderdaad, veel ruzies, dat komt nogal eens voor. Veel oneenigheid, moeilijk om op één lijn te komen. En dan hoeven we nog helemaal niet ver weg te kijken naar het Vaticaan of naar misbruik in andere kerken. In onze kerken zal het uiteindelijk niet echt beter zijn. We staan met open handen als mensen die het moeten hebben van de genade van Christus, of dat nu hier is of elders. Aan de andere kant, nog een reden om misschien wat relativerend met dat instituut om te gaan. Ook buiten de kerk wordt geloof gevonden. Een collega zei het mij onlangs nog bij een begrafenis. Onvoorstelbaar, wat een gelovige mensen kwam ik tegen. Ze kwamen volstrekt niet meer in de kerk, ze hadden er ook niets meer mee. Maar het getuigenis, de woorden, dat wat er van binnenuit gezegd werd over Christus, over God, dat was zo bijzonder, dat was zo echt, dat was zo authentiek. En inderdaad, soms kunnen ook mensen die misschien niet eens direct zo Christus gelovig zijn, ons beschamen in hun gedrag, in hun omgang met elkaar. Toch, kijk, daar komt mijn toch. Toch denk ik, en ik denk dat daar ook goede argumenten voor zijn, dat we die kerk, dat instituut nodig hebben. Juist inderdaad voor een gebouw, juist voor de erediensten, juist ook om met elkaar in gesprek te komen, in gesprek te blijven over wie Jezus Christus nu voor u en voor mij is, wat hij betekent, het werk dat hij heeft volbracht, hoe ik daaruit leef en hoe ik daarmee misschien soms ook wel worstel. Die zichtbare kerk en die onzichtbare kerk, laten we het er maar op houden dat dat twee kanten zijn van dezelfde medaille. Je kunt die medaille omkeren en dan zie je inderdaad twee verschillende kanten, maar samen verwijzen ze, brengen ze bij diegene waar het om gaat, bij diegene waarmee het begonnen is, bij Jezus Christus. De catechismus eindigt dan met een kort zinnetje, twee korte zinnetjes eigenlijk. En dat ik daarvan een levend lid ben en eeuwig zal blijven. Vooral dat laatste vind ik prachtig. En eeuwig zal blijven. Want ik weet niet in hoeverre ik voor mijzelf in kan staan. En voor mijn geloof, ik weet niet hoe het over 5 jaar zal zijn, of over 10 jaar of 15 jaar. Ik kan een hoop uitspreken, ik kan de beste bedoelingen hebben. Maar of het zo zal zijn, of ik met dezelfde overtuiging hier zou kunnen staan en preken en geloven. De Schrift bepaalt ons er dan bij dat zelfs als ik het niet volhoud, ik toch nog niet uit Gods hand hoef te vallen. Een David, overspel, Bathseba, een diepe val, en toch houdt God hem vast. Petrus, hij verloochent zijn Heer op het meest cruciale moment, als het erop aankomt. En toch is het de Heer Jezus die hem in liefde wil blijven aannemen. Zo makkelijk val ik blijkbaar niet uit Gods hand. Tot slot. Hoe blijven wij nu aan de ene kant een levend lid van deze kerk en weten we tegelijkertijd dat we die kerk vooral in Gods hand moeten leggen? Ik moest denken aan het volgende verhaaltje. Het is u misschien wel eens verteld in de ene of de andere vorm. Er was dus een predikant die nog niet zo lang in zijn gemeente bevestigd was. Hij was eigenlijk ook nog maar kort predikant. Kandidaat, gestudeerd, uitzicht, de verantwoordelijkheid die hij zou dragen. En hij begon en binnen de kortste keren was hij danig in de war. Want de verantwoordelijkheid drukte zwaar en hij kon er niet van slapen. En overdag, hoe mensen ook met hem spraken, hoe ze ook op hem inpraten, dat lukte niet, want hij had het idee, het hangt van mij af. En op een avond, in die moeilijke beginperiode, op een avond probeerde hij te bidden, zoals hij dat elke avond probeerde. En op een of andere manier kreeg hij in dat gebed een soort van ingeving, waarop God zelf tegen hem zei, het is niet jouw kerk, het is mijn kerk. En laat mij daarvoor nu maar zorgen. En op dat moment kon hij slapen. Amen.